Zo, wat ben ik blij jullie weer te zien. Na 8 weken. Ja, sommige van jullie had ik natuurlijk wel zo tussendoor eens een keer gezien. En al eens een keer telefonisch contact gehad of zo. Maar ja, het doet me echt een deugd dat we hier gewoon weer zo met elkaar kunnen zijn. In deze setting. En ik zit me eigenlijk te verbazen hoe snel we eigenlijk weer terugvallen in ons normale patroon. Gewoon hoe de samenkomst in te vullen. Want toen we met elkaar spraken van, nou, we gaan de samenkomst toch eens, we moeten toch maar weer gaan samenkomen. Misschien allemaal iets korter. Gewoon een paar liederen zingen, een bijbelstudie. Maar ja, zo ons spontaan ontstaat dat er getuigenissen zijn, dat er liederen worden opgegeven. En ja, ik ben God dankbaar daarvoor. Nou, ik had voor vandaag een bijbelstudie voorbereid. Maar eigenlijk is er ergens een boodschap geboren de afgelopen weken. En daar komt eigenlijk dat ik 1,5 week geleden ben ik begonnen in het boek Job. En ik hoor wel eens iemand dat woord zeggen. Hè, ik ben compleet begeisterd. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het boek Job voor mij opener is geworden. Dat ik meer zicht heb gekregen op het boek Job. Dus ik wil met jullie vandaag een bijbelstudie doen over het boek Job. Maar ik ben ergens bang dat het meer een prediking wordt dan een bijbelstudie. Dus als je echt een bijbelstudie had verwacht, vergeef het me. Als je een prediking had verwacht, nou vergeef me het dan ook. Ik denk dat het van alle twee iets is. Maar ik wil jullie vragen om met mij mee te gaan naar het boek Job, hoofdstuk 1. Het boek heeft 42 hoofdstukken. En ik wil het eerste hoofdstuk met jullie lezen. Het was eerst de bedoeling ook niet dat het opgenomen wordt. Nou toch, dus ik zal het ook gelijk preken. Dus als het beschikbaar is voor mensen buiten de gemeente die hier graag naar willen luisteren, dan zal ik ze ook het zo proberen het onderwijs te geven. Maar we gaan beginnen bij vers 1. En er was een man in het land Us. Zijn naam was Job en die man was vroom, oprecht. Hij was godsvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er werden 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 juk runderen en 500 ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt, in eigen huis. Zij stuurden dan boden en nodigden hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. Het gebeurde dan als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht een brandoffer voor ieder van hen één. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. En het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heere, dat ook Satan in hun midden kwam. Toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de Heer en zei, van het rondtrekken van de aarde en van het rondwandelen erover. En de Heere zei tegen de Satan, hebt u ook 8 geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt u steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft, voorwaar hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. De Heere zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hem zelf mag u uw hand niet uitsteken. En Satan ging weg van het aangezicht van de Heere. Er was nu een dag toen de zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer, de eerstgeborene. Dat er een bode bij Job kwam en zei, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen naast hen aan het weiden. Toen deden de Sabeërs een inval, namen ze mee en ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl hij nog sprak, kwam er een andere en zei, het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten en verteerde ze. Ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze dingen nog sprak, kwam er weer een andere en zei, De Galdeeën stelden 3 groepen op en pleegden een overval op de kamelen en namen ze mee. En sloegen de knechten met het scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander. Zei: uw zoon en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broer, de eerstgeborene. En zie, een hevige stormwind kwam over de woestijn en trof de 4 hoeken van het huis en het viel boven op de jonge mensen, zodat zij stierven. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei: naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen, naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef hij Gods niets ongerijms toe. Tot zover. Afgelopen maandag was ik op school en toen heb ik een stuk verhaal verteld van Job. Daar heb ik ook wat over de historie gesteld en Corinke stelde mij een vraag. En ik heb eigenlijk altijd maar een beetje gekopieerd wat anderen zeiden. Dus ik ben erin gedoken om te kijken hoe dat boek ontstaan is en waar het vandaan komt en waar Job nou precies woonde. Nou, dat is best wel lastig, maar de Joodse traditie zegt, en dat hebben ze ook wel overgenomen, is dat Mozes het boek Job heeft geschreven. Dus dat is 1. Het 2 is, de meeste mensen geloven dat Job woonde in Edom, het gebied Edom, dat Us is. Dus dat is nu Jordanië, zeg maar, het overjordaanse. Dat hij daar in die woestijn of in dat gedeelte daar heeft gewoond. En dat zijn vrienden, die later bij hem komen, ook in die regio daar woonden. En men gelooft dat de meeste geloven dat Job geleefd heeft, niet voor Abraham, wat ik gezegd heb, Corinka, maar na Abraham. Dus iets na de tijd van Esau. Dus toen Israël, zeg maar, in het land Goshen woonde, in de begintijd. In die tijd eigenlijk, net na Esau, wordt eigenlijk gedateerd dat Job toen leefde. En toen is het gebeurd. Dus dat is eigenlijk een beetje de achtergrond van Job. Dus daar moeten we vasthouden. Job is een heel bijzonder boek. Job is een boek wat voor vele christenen eigenlijk moeilijk te begrijpen is. Vooral ook de dialoog en het gesprek tussen zijn vrienden en hemzelf. En Job die moet zeer extreme lessen leren. Hele extreme lessen. God heeft heel veel extreme voorbeelden opgenomen in de Bijbel, zodat wij daarvan kunnen leren. En ik geloof ook daarom dat wij van Job kunnen leren. Job was een enorm rijk man. Hij was een van de meest rijke mensen in die tijd. Hij zou eigenlijk de Bill Gates van het Oosten genoemd worden. Zo zouden we dat vandaag zeggen. Een enorm rijk zakenman. Maar hij was veel meer dan een rijk zakenman. Hij was ook een rechter. Hij zat ook vaak in de poort. En als hij daar aankwam lopen, staat er in hoofdstuk 29. De jonge mensen stopten. De oudere mensen die met stokken waren, die stonden op uit eerbied voor Job. En mensen kwamen bij Job recht halen. Bijzonder de weduwe en bijzonder ook de kreupelen, de ogen. Er wordt van Job gezegd dat hij was de ogen van de blinden en hij was de voeten van de kreupelen. Job was een hele goede rechter en hij hielp heel veel mensen. Maar tegelijkertijd, hij was niet alleen een rechter. Hij was ook een staatsman. Hij was internationaal bekend. Mensen kenden hem. De vorsten, staat er in hoofdstuk 29, die sloegen de hand op hun mond. Als Job wat zei. De vorsten luisterden naar hem. Vele vorsten kwamen ook bij hem. Dus Job was echt een enorme bekendheid in die tijd. Job was, wat hoofdstuk 1 zegt, vers 1... En die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Vers 8 zegt het ook zo mooi. En de Heere zei tegen Satan: hebt u acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij. Niemand die toen leefde was zoals hij. een vroom, een oprecht man. Dus hij was eerlijk, hij was oprecht. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Dus hij vreesde de Heer. Hij had ontzag voor God. Hij had respect voor God. Hij had een diep ontzag voor God. En hij keerde zich af van de zonde. Dat was een reactie van zijn Godsvrezen. Dat als je God vreest, een van de reacties is dat er een soort afkeer komt tegen de zonde. Nou, wat zien we gebeuren? Er komt een samenspraak in de hemel. Er was ergens daar in de hemelse gewesten, was daar een hemelse vergadering. En daar de zonen Gods, dus dat moeten we de engel onder verstaan, die maakten daar een opwachting. Die waren daar om te luisteren naar God. En Satan, die kwam ook. Die maakte ook zijn opwachting. Die was daar onder de zonen van God. En God die spreekt Satan aan in vers 8. Heb je mijn knecht Job gezien? En Job, en die Satan zegt, ja, natuurlijk heb ik hem gezien. En ik begrijp ook wel dat u vreest. Dat begrijp ik volkomen. U beschut hem. U bewaart hem. U bent zijn beschermheer. Geen kwaad kan hem treffen. Ik wil het niet goedkoop laten klinken, maar eigenlijk ergens in de hemel wordt er een deal gesloten. Tussen God en tussen Satan. En de Heer zei tegen Satan, zie alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag uw hand niet uitstrekken en Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. Nou, tegelijkertijd vertelt ons dit wat over Satan. Want we horen daarna lezen van het enorme verderf wat er komt over het leven van Job. Wat is een kenmerk als Satan zijn werk doet? Dat er verderf komt. Je ziet ook gelijk dat God ook werkt, of dat Satan een vijand is van God. Want ja, natuurlijk waren er nog veel meer rijke mensen in die tijd. En die liet Satan wel met rust. Want die waren niet godvrezend. Die waren er ook gewoon in die tijd. En zoals dat vandaag is. Maar de reden dat Satan dat verderf liet overkomen over Job. Was dat hij wilde dat Job God vaarwel zou zeggen. Dat was zijn enigste reden. Dus Satan, hier zie je het. Het karakter van Satan is dat hij altijd bezig is om Gods werk kapot te maken. En voordat ik hier naartoe kwam, zei ik tegen Judith, dan zeg, waar ga je het over hebben? Ik ga het over Job hebben. En ik zei tegen Judith zo, zeg, wat zou jij doen als jij vandaag al je 5 je kinderen zou verliezen? Ze dacht er niet over na. Misschien had ze er wel over na moeten denken, maar ze dacht er niet over na. Ze zei, ik zou graag met hen willen sterven. Ik zou graag met hen gestorven zijn. Ik zou het niet aankunnen. Ik zou tot in mijn diep verwoest, in mijn binnenste verwoest worden. Job had 10 kinderen. En op 1 dag verloor hij al zijn 10 zijn kinderen. En Job zijn vrouw verloor ook 10 kinderen. Je moest over nadenken. Al je 10 je kinderen. Die je hebt opgevoed. Die je hebt opgebracht. En niet alleen zijn kinderen, maar hij verloor alles wat hij had. Huizen. Van zijn kinderen. Dieren. De enorme hoeveelheid. Slaven. Oftewel, hij was in 1 dag compleet failliet. Compleet failliet. Hij had helemaal niks meer. En dan heeft hij al dat nieuws in ontvangst genomen, wat er op 1 dag gebeurde. Hij vloekt niet, hij wordt niet boos, hij scheldt niet, hij steekt zijn vuisten niet omhoog naar God. Maar hij zegt, naakt ben ik uit het buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarin terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen en de naam van de Heer is geloofd. Opnieuw is daar eens een poosje later, is er weer een meeting in de hemel. En Satan is weer tussen de engelen van God. En weer zegt Satan, ja, als hij Job treft in zijn lichaam, dan zal hij uw vaarwel zeggen. En dan zegt God, of dat, laten we nog vers 4 lezen, hoofdstuk 2, vers 4. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, huid voor huid, alles wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Steek uw hand maar eens uit en tref zijn beder en zijn vlees. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heere zei tegen Satan, zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. En toen ging hij weg, Satan. En wat deed Satan? Vers 7. Toen ging Satan weg van het aangezicht van de Heere en trof Job met vreselijke zweren van zijn voedsel af tot zijn hoofdschedel, tot aan zijn schedel toe. En wat was de reactie van Job? Wat was de reactie van Job? Toen hij daar ziek, helemaal ziek, in het as zat. Vers 10. Het is eigenlijk het tweede deel. Maar ik lees hem helemaal. Maar hij zei tegen haar, dat is zijn vrouw. Want zijn vrouw had gezegd, zeg God vaarwel en sterf. En toen, maar hij zei tegen haar, je spreekt zoals één van de dwaze vrouwen spreekt. Nou, hier zit al een, dit is al voor ons mannen, zitten hier al die getrouwd zijn. Als je denkt dat je vrouw een verkeerde opmerking maakt, zie je hoeveel respect hij heeft, Job heeft voor zijn vrouw. Hij zegt niet dat zijn vrouw dwaas is, maar hij zegt, je spreekt zoals een dwaze vrouw. Zoals de dwaze vrouw spreekt. Dus hij zegt niet dat zijn vrouw dwaas is, maar hij zegt alleen, vrouw, je spreekt als een dwaze vrouw. Dat kan je beter niet uitspreken. Nou, zo moeten wij ook omgaan met onze vrouw. Op geen enkele wijze moeten ze dwaas, stom of gek noemen of wat dan ook, maar met respect daarin handelen. De tweede les die je ook leert is dat man en vrouw één zijn. Want alle kinderen worden afgenomen. En Job wordt ziek, maar zijn vrouw wordt niet getroffen. Het leven van zijn vrouw wordt niet genomen. Zo zie je de eenheid tussen man en vrouw. Vanuit Gods oogpunt zijn man en vrouw één. Waarvan de man natuurlijk het hoofd is. Maar dat is zo even een zijstapje. Maar dan gaan we naar verder. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden wij het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Nou, en daar wil ik even op inzoomen, op dit stukje. In dit alles zondigde Job met zijn hart niet. Nee, dat staat er niet. Hij staat, in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Er is een verschil tussen lippen en hart. Dat wil ik vandaag, moeten we even vasthouden. Nou, wat deed Job? Job was godvrezend. En we lezen in hoofdstuk 1 vers 5. Dat al zijn kinderen een feest hebben gehad. En er werd wijn gedronken. En ze hadden het gezellig met elkaar. En er zouden wellicht wel meer mensen zijn. Er zou muziek gemaakt zijn. Er zou lekker eten geweest zijn. Die slaven waren druk. En wat zien we dan? Het gebeurde dan als de dagen van de maaltijden voorbij waren. Dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht een brandoffer voor een ieder van hun een. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd, zo deed Job alle dagen. Oftewel, wat gebeurde het? Job was erg bezorgd. Hij zegt, misschien hebben mijn kinderen gezondigd. En wat deed hij? Hij zette ze weer apart voor God. Hij bracht een brandoffer voor ze. Hij deed eigenlijk verzoening voor hun zonde, omdat hij bang was dat ze gezondigd hadden. En dat God hen daar zo zou straffen. En ik heb pas de vraag gesteld op school, niet aan de kinderen, maar aan het personeel, over deze zaak. Wie had Job meer lief? Had Job God meer lief? Of had Job zijn kinderen meer lief? Nou, er werd over en neer gesproken met elkaar en dan zei ze, nou, de ene dag van ja, Job heeft God meer lief dan zijn kinderen. En ik zeg, nou, dat geloof ik niet. Want als we naar hoofdstuk 3 gaan, Job is zo ziek, zijn vrienden zijn gekomen. Die hebben 7 dagen daar gezeten en dan gaat hij met zijn vrienden spreken. Maar wat zegt hij dan tegen zijn vrienden? Was ik maar niet geboren. En in zijn betoog zegt hij in vers 25. Wat mij angst aanjoeg, is tot mij gekomen. Dat waarvoor ik beducht was, is mij overkomen. Waarom deed Job zijn kinderen heiligen met een brandoffer? Omdat hij bang was dat ze zouden zondigen. Omdat hij bang was dat het oordeel van God hen zou treffen. Dat zie je soms ook in al die gesprekken dat men een vergeldingstheologie aanhingen. Dus als je zondigt, dan zie je daarvoor, strafte God je daarvoor. Dat zie je door heel die gesprekken heen. Dus, en toen kwam ik terug, toen ik in de tijd, een poos geleden, misschien al een aantal jaar geleden, ik weet het niet meer, gesproken met een broeder. Hij zegt, waarom wil jij dat je kinderen tot geloof komen? Jij als vader, jij als moeder. Wat is de reden nou exact waarom jij wil dat jouw kinderen tot geloof komen? Wil jij dat ze tot geloof komen zodat jij met ze in de hemel kan zijn? Wil jij dat ze tot geloof komen zodat ze voor eeuwig behouden zijn? Waarom wil je dat ze tot geloof komen? Hij zegt, want vaak bij ouders zit er een zelfzuchtige houding achter, want dan hopen ze op meer vrede in het gezin. Dan hopen ze op meer blijdschap in het gezin. Want het zou wel fijn zijn als mijn zoon tot geloof komt, want dan gaat hij die dingen niet meer doen. Die hij nu doet, dan hebben we meer vrede in het gezin. Maar is de echte motivatie van jou als vader en van jou als moeder dat je wil dat je kinderen tot geloof komen voor Jezus? Wat is de diepste motivatie van je hart dat je verlangt dat je kinderen tot geloof komen? En ik heb moeten erkennen, broeders en zusters, dat ik aan de Heer gevraagd heb dat hij mijn motivaties wil zuiveren. Dat ik echt wil dat mijn kinderen tot bekeringen, tot geloof komen voor Jezus. En niet voor enig iets van zelfzuchtigheid dat ik mijn kinderen zometeen niet meer zou tegenkomen in de hemel. Of dat ik verlang naar meer vrede en rust in mijn gezin. Want het zou wel fijn zijn als ze tot geloof komen en kiezen voor Jezus. Maar dat de diepste motivatie in mijn hart is, dat het er altijd om draait dat ze tot geloof komen voor Jezus. Dat Jezus dat nou fijn vindt. Dat Jezus nou voor hen gestorven is. Dat Jezus een doel heeft met hun leven. Dat Jezus een bestemming heeft. Waar Job bang voor was, is hem overkomen. Hij was bang dat hij zijn rijkdom en zijn status zou kwijtraken. Dat kunnen we ook lezen in al die gesprekken die er gaan. Dat is ook gebeurd. Dat heeft hij ook uitgesproken. Hij was bang. En dit is een kerntekst van Job. Job 3 vers 25. Want wat mij angst aanjoeg is tot mij gekomen. Dat waarvoor ik beducht was is mij overkomen. Als Job niet in deze loutering was terechtgekomen. Als Job niet in deze situatie was terechtgekomen. Deze verschrikkelijke lijdenssituatie was terechtgekomen. Had het ook niet openbaar gekomen. Dat hij in zijn hart een wortel van angst had. En God loutert ons mensen soms zo diep om voor ons onbekende lagen naar boven te halen om ons meer puur te maken voor de Heer zelf. Kijk, voor de Heer ligt alles open en naakt. Hij weet precies wat er in ons hart is. Beter dan wij zelf. En God weet wat goed is. En louteren en lijden, dat is iets hoort bij ons mensen, bij een kind van God. Dat is een onderdeel van ons bestaan als kind van God. Het lijden. Wij hebben deel aan het lijden van Christus. Maar laten we eens naar Job zijn lichamelijke staat kijken. Ik noem zomaar een paar teksten op. Nou, bijvoorbeeld staat er in Jacobus 7 vers 5. Daar staat, mijn vlees is bekleed met maden. 7 vers 5. Job, sorry. Als ik dingen fout zeg, help me hoor. Nou, dan staat in Job 7 vers 5. Mijn vlees is bekleed met maden en heeft een korst van stof. Mijn huid is gekloofd en veretterd. Hoe heeft deze man eruit gezien daar? Ik heb pas een documentaire zitten bekijken van de EO over een dokter die werkt met lepra-patiënten. Die documentaire was een half uur. Ik heb 8 minuten en 13 seconden gekeken. Toen ben ik gestopt. Ik zei, de volgende keer ga ik wel verder. Omdat ik het zo smerig vond. Maar wel bijzonder wat die man deed. Zo zag deze man eruit. Hij had maden in zijn lichaam. Hoofdstuk 16. Vers 8. U hebt mij gegrepen en dat is als een getuige tegen mij. En mijn vermagering beschuldigt mij. Zij getuigt openlijk tegen mij. Oftewel, hij was zo mager en dat was een soort getuigenis dat hij zo ziek was. Dat het zo verschrikkelijk was. Hij was helemaal vermagerd. Maar we weten wat kanker doet, toch? We weten toch wat ziektes doen? Het vermagert. We weten toch wat COVID-19 doet? We hebben toch gehoord de afgelopen weken hoeveel mensen, 10, 20, soms wel 30 kilo zijn afgevallen door deze verschrikkelijke ziekte. En weer helemaal opnieuw moeten komen tot lichamelijke ontwikkeling, moet alles opnieuw leiden. De revalidatiecentra, ze hebben het verschrikkelijk druk op dit moment. Deze man was vermagerd door deze ziekte. En als we dan omslaan naar de volgende bladzijde, hoofdstuk 17, vers 1. Mijn geest is te gronde gericht, mijn dagen worden uitgeblust, de graven zijn voor mij bestemd. Oftewel, en dat kan je ook op meerdere teksten lezen, ik ga het niet meer voorlezen, maar hij had ook een hele zware depressie. Hij was zwaar depressief, Job. Wij zouden vandaag, hij is zo depressief en hij heeft een burn-out en hij is overspannen, hij is alles bij elkaar. Dus het was niet alleen lichamelijk, maar geestelijk en psychisch heeft hij een enorme dreun gekregen. Het was zo zwaar en dat zat daar. Kijk, ik kan wel begrijpen dat hij zegt van, was ik maar niet geboren. Maar daar ga ik zo meteen verder op in. En dan gebeurt er iets. Dan komen daar zijn 3 vrienden, zijn 4 vrienden bedoel ik, en die gaan daar bij hem zitten. En na 7 dagen hebben ze gezien hoe verschrikkelijk hij leed. En dan zegt Job, eindelijk na 7 dagen gaat hij spreken. Ja, dan zegt hij, hoofdstuk 3 gaat hij, vervloekt hij zijn geboortedag. En dan Elifas begint met zijn zielzorg, met zijn pastorale zorg. En dan zegt hij in vers 2 van hoofdstuk 4, als wij een woord tot jou trachten te richten, bezwijk je dan. Hij zegt, eigenlijk zegt hij, wie kan ik eigenlijk wel tegen je praten? Bezwijk je dan? Maar hij is innerlijk zo opgewonden, dat hij de 2, echt, wie zou nu zijn woorden kunnen aanhouden? Hij ziet zo de leed en hij ziet hem zo daar zitten en in zijn binnenste is zo goed. Maar ook al zou je bezwijken, Job, echter, ik kan niet stoppen met zwijgen, ik moet praten. En dan krijg je het relaas. En dan gaat Elifas, die gaat pastoraat verlenen. Die gaat heel veel bijbelgetrouwe dingen zeggen. En als je die gesprekken leest, dan denk je, wauw, je weet het mooi te vertellen. Maar in de ogen van God is het niet goed. Maar daar komen we zo meteen op terug. Maar de gesprekken met ze brengen eigenlijk de diepste motivaties van Jobs hart naar boven. Job, die wordt eigenlijk door de toespraken van zijn vrienden, of het nou juist het of niet juist was, maar God gebruikte het om de diepste motivaties van Jobs hart naar boven te brengen. Als dat niet gebeurd was, als die vrienden niet gekomen waren, dan had het ook niet gebeurd. En ik wil eigenlijk stellig zeggen, er gebeurt niks bij geval. God laat dingen toe. Dingen, verschrikkelijke dingen laat God toe. Hij is niet de initiatiefnemer om zonde te doen en zo en om dingen kapot te maken. Maar hij laat wel dingen toe met een diepere reden. Kijk, Satan maakte hem ziek, Job. Dat deed God niet, dat deed Satan. Maar God liet het toe om iets naar boven te brengen wat er zat, om hem verder uit te louteren en te heiligen voor hem. En dan begin Job in hoofdstuk 6, vers 2 en 3, begint hij begrip te vragen voor zijn situatie aan zijn vrienden. Och, werd mijn verdriet maar nauwkeurig gewogen. Je hoort het hem zeggen, je hoort hem met tranen in zijn ogen zeggen. Je hoort hem in al zijn depressie zeggen, vol dat hij zich niet begrepen weet. Och, werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen. En legden ze al mijn ellende maar bij elkaar in een weegschaal. O vrienden, begrijpen jullie mij nou eens? Heb nou eens begrip voor mij. Want het is nu zwaarder dan de zand van de zeeën. Daarom zijn mijn woorden ondoordacht. Och, het is zo, ik zit in zo'n verschrikkelijke situatie. Zit hij toch ook? Hij zit toch ook in een verschrikkelijke situatie? Ik was nog maar net oudste in de gemeente in Sliedrecht. Een 2 jaar of zo. Toen werd ik gebeld. Een jongetje van 12 jaar overleden. Arie was zijn naam. Arie. En ik mocht daar in dat stervenshuis zijn. 3 dagen. En ik mocht ook de zangdienst doen op zijn begrafenis. Wie durft zijn mond open te doen als daar het familie huilt? Jongetje van 12 overleden. 1 jongetje. Het verdriet wat ik gezien heb in dat gezin. Ook de blijdschap dat hij naar de Heer was. Maar het verdriet wat het deed met de mensen om hem heen. Soms denk ik er nog wel eens aan. Hoe ernstig dat is. Job had 10 van zijn kinderen verloren. Die vrouw van hem, die was er ook gewoon helemaal klaar mee. Zeg Job. Sterf, zeg God van wel eens sterf. Moet nagaan wat hij met de moeder hart doet, wat hij met de vader hart doet. Daar zat hij op. En dan zegt hij in vers 8, nee, ik heb volkomen begrip hebben natuurlijk. Maar het gaat erom hoe God ernaar kijkt. En dan gaat hij naar vers 8 in hoofdstuk 6. Och, werd mijn begeerte maar vervuld. En gaf God mij maar waarop ik hoop. Hij zegt niet hiervan, God, wat wilt u dat ik doen zal? Nee, hij zegt, och, gaf God mij waarop ik hoop. En waar hoopt hij dan op? Wat was de hoop van Job? Was God maar zo goed dat hij mij verbrijzelde, dat hij zijn hand losmaakte en een eind aan mij maakte? Hij zei eigenlijk, het meeste wat ik hoop, God maak mij alsjeblieft dood. En dan zegt vers 10 dat nog een. Dat zou nog troost voor mij zijn. Ik zou de troost uitvinden om te sterven. Ik zou opspringen in mijn droefheid. Ik zou blij worden. Als God mij niet spaarde. Want ik heb de woorden van de heilige niet verloochend. Dus hij vindt er vreugde in op dit moment om te sterven. Nou, daar komt de eerste motivatie. En ik zeg het met alle voorzichtigheid. Maar wel met zoals de Heer dat ons onderwijst. Van zelfgerichtzaamheid. Want hij vindt zelfs vreugde in sterven. God die vindt vreugde in het leven, toch? Ja, toch? Maar hij vindt vreugde in het sterven. Een doodwens. Hoe ernstig het ook is dat sommige mensen met zelfmoordgedachtes en met zelfmoordverlangens in onze maatschappij, rond de 1800 tot 1900 mensen per jaar plegen zelfmoord in Nederland. Eigenlijk is een doodswens, ik zeg maar ook weer alle voorzichtigheid, want je kan soms zo depressief zijn, dat je geen uitweg meer ziet, dat je tot deze verschrikkelijke daad komt. Maar in de diepste wens is de doodwens een zelfgerichtzaamheid. En daarom kun je ook zien dat de dood ook de laatste vijand is. De dood is geen uitvlucht. Dood betekent eeuwigheid. Het is een soort zelfgerichte wens om verlost te zijn van omstandigheden. Hoe vaak heb ik niet onder christenen gehoord, oh, haalde de Heer mij maar thuis in deze ellendige wereld, hou ik het nooit vol. Was de Heer, de innerlijke strijd, die kan nooit overwinnen, haalde de Heer mij maar thuis. Mocht ik maar ontslapen. Is eigenlijk een zelfgerichte wens. Want de Heere wil vaak wat anders met ons. Die is bezig om ons te louteren. En wie had deze depressie gebracht over Jobs leven? Niet de Heere, God. De boze. Dus praatjes of dingen van, ja, depressie kan niet van de boze zijn. De boze heeft altijd zijn invloed op die punten. Die probeert altijd, als een mens beproefd wordt door de vader of door de zoon, als God de mensen beproeft, dan probeert de boze altijd de mens te verzoeken. En dat heeft altijd effect op je psyche. Altijd. Dat doet altijd wat met je. Maar doodswens is zelfgerichtzaamheid. En dan nog, in dat verlangen om te sterven, komt er een ander motief bij hem naar boven. Vers 29. Als hij dan tegen zijn vrienden zegt, kom toch inkeer, laat er geen onrecht zijn. Ja, kom tot inkeer, mijn gerechtigheid is er nog. Dus hij zegt hier, mijn gerechtigheid is nog, ik ben rechtvaardig geweest. Wat? In hoofdstuk 9 vers 15 zegt hij, zelf als ik rechtvaardig ben, kan ik geen antwoord geven, maar rechter zal ik om genade smeken. Dus dan zegt hij, nou, als ik dan rechtvaardig ben, ik zal dan toch God om genade smeken. Maar dan gaat hij door in hoofdstuk 10 vers 7, dan zegt hij, het is u bekend dat ik niet schuldig ben. Het is jullie bekend dat ik niet onrechtvaardig gehandeld heb. Mijn gerechtigheid. Ik vertrouw op mijn gerechtigheid. Nou, dan gaan die gesprekken door en dan kom je in hoofdstuk 23. En dan zegt hij in vers 4 en 5. Ik zou een rechtszaak voor zijn aangezicht uiteenzetten. Dus ik zou een rechtszaak voor Gods aangezicht uiteenzetten. Dus hij zou wel een rechtspraak organiseren. Ik zou de rechtszaak voor zijn aangezicht uiteenzetten en ik zou mijn mond vullen met mijn verdediging. Ik zal als advocaat optreden voor mezelf, zegt die Heer. Ik zou de woorden weten die hij mij zou antwoorden en ik zou begrijpen wat hij tegen mij zou zeggen. Vers 10. Laat hij mij beproeven en ik zal er als goud uitkomen. Dus hij zegt gewoon tegen God, God, laat ons maar een rechtszaak voeren. Want in heel de dialoog tussen zijn vrienden komt er ook continu een dialoog met God. Hij zegt, God, laten wij maar een rechtszaak voeren, want ik heb mijn gerechtigheid. Ik ben rechtvaardig. Ik heb goed gehandeld. Ik heb u niet gedaan. Ik heb het goed gedaan. En tegen zijn vrienden zegt hij het ook, jullie kunnen zeggen wat je wil, maar ik heb het niet gedaan wat jullie zeggen. En dan zegt hij nog zo stevig, want hij wordt echt een baas. Hij wordt echt fel. 27 vers 5. Hij wordt echt fel. Hoofdstuk 27 vers 5. Er is geen sprake van dat ik jullie gelijk zou geven. Er is geen sprake van. Totdat ik de geest geef. Denk je nou echt dat ik jullie gelijk ga geven? Vrienden? Over mijn lijk? Dat zegt hij eigenlijk. Tot mijn dood niet. Ik zal jullie geen gelijk geven tot mijn dood niet. Dus nogmaals, er is geen sprake dat ik jullie gelijk zou geven. Tot ik de geest geef, zal ik mijn oprechtheid niet van mij wegdoen. Ik zal aan mijn gerechtigheid vasthouden en ik zal haar niet loslaten. Mijn hart zal die in mijn dagen niet minachten. Dus hij zegt eigenlijk deze vrienden, ook al wat er gebeurt, ik zal rechtvaardig blijven. Ik zal voor God blijven leven. Ik zal God niet teleurstellen. Ik durf een rechtspraak aan. Ik durf voor het gerecht te komen bij God. En ik weet zeker dat ik vrijgepleit word. Job herinde, doet zijn vrienden eigenlijk, ja, God, Job verdedigt zich. En hij brengt in herinnering wel wie hij vroeger was. Hij vertelt ze over de woorden van wijsheid. Dan moet je hoofdstuk 29 maar eens lezen. Daar herinnert hij zich hoe goed hij was. Dan zegt hij van zichzelf. allerlei dingen. Hè? Wat ik net zei, die teksten hè? van vers 9 bijvoorbeeld. De vorsten hielden hun mond in en legden de handen op hun mond. Vers 8, 7 en 8. Toen ik door de stad naar de poort ging, toen ik mijn zetel op een pijnlijn liet klaarzetten, zagen de jongens mij en hielden zich schuil en de stokouders stonden op en bleven staan. De stemmen van de vorsten verstonden, hun tong kleefde aan hun gehemelde. Als een oor mij hoorde, prees hij mij gelukkig. Als een oog mij zag, getuigde het ten gunste van mij. Want ik bevrijdde de ellende die om hulp riep. En wees die geen helper had. De zegen van hem die verloren ging kwam op mij en het hart van de weduw deed ik vrolijk zingen. Ik bekleedde mij met gerechtigheid en die bekleedde mij met recht als een mantel en een tulband, want de blinde was ik als ogen en voor de kreupelen was ik als voeten. En ik was een vader voor de armen. Dat bracht hij in herinnering. Hij vertelde hoe goed hij was, wat hij allemaal gedaan had. Maar dan gebeurt er iets. In hoofdstuk 38 vers 1. Iets wat hij zijn leven nooit meer zal vergeten. Iets. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei. God begon met Job te praten. En in hoofdstuk 39 vers 34, als God een heel poos met hem gesproken had, zegt de Heere tegen Job. En de Heere antwoordde Job en zei, zal hij die een rechtszaak voert met de Almachtige hem onderwijzen? Laat hij die God de verantwoording roept daarop antwoorden? Dus God zegt hem, Job, jij roept mij toch de verantwoording? Jij wilt toch een rechtszaak, dat ik een rechtszaak voer? Job, jij wilt het toch? Je was toch zo in jezelf van overtuigd dat jouw gerechtigheid en jouw oprechtheid, dat zou standhouden voor mij? En dan lezen we, toen antwoordde de Heer, Job de Heere. Hij zegt niet van, ja, je hebt gelijk, Heer. Weet wat hij zegt? Zie, ik ben te gering wat ik zou antwoorden. Ik leg de handen op mijn mond. Job zwijgt. De vrienden zwijgen. Hij zwijgt. En de Heer zegt niet van, je bent geweldig, Job, dat je gezwegen hebt. Ik zal je herstellen. Hij wordt in hoofdstuk 40 weer bestraft. En hoofdstuk 41 wordt hij weer bestraft. Ik moet zo denken aan het verhaal van Jozef. Dat de eerste keer zijn broer bestraft en de tweede keer ook. En toen hij nogmaals de Heer met hem sprak. Dan komen we in het laatste hoofdstuk. Dat is een belangrijk hoofdstuk. Vers 1 tot 6. Toen antwoordde Job de Heer en zei, ik weet dat u alles vermag. En geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, de dingen die te wonderlijk voor me zijn die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken, ik zal u ondervragen, wat maak het mij bekend. Alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. Job die had een ontmoeting met de Heer. Job had een ontmoeting met de levende God. En wat gebeurt er in vers 6? Daarom verachtte ik mijzelf en ik heb berouw op stof en as. Job was tot de ontdekking gekomen. Door het enorme, zware, moeilijke lijden heen. Dat zijn motivaties niet altijd zuiver waren. En dat hij steunde op zijn eigen gerechtigheid. Dat er angst in zijn leven waren. En hij is tot de ontdekking gekomen. Dat hij God nodig heeft in alles. En er gebeurt een heel groot wonder. Hij werd hersteld in zijn glorie. Het dubbele. En zijn drie dochters waren de mooiste vrouwen van die tijd. Hij heeft het dubbele vee teruggekregen. De Heer heeft hem zo machtig gezegend. Maar nou de vraag. Zou Job nog angst hebben gehad om zijn vee kwijt te raken daarna? Zou Job angst hebben gehad om zijn vee kwijt te raken? Om zijn goed kwijt te raken? Zou hij angst hebben gehad? Wat denk je? Natuurlijk niet. Zou hij bang zijn geweest om zijn kinderen weer opnieuw te verliezen? Nee. Want hij wist dat God alles kon teruggeven. Zou hij opnieuw die gesprekken aangaan met zijn vrienden over zelfrechtvaardiging? Nee. Hij sloeg de hand op zijn mond. Dat was een les die hij 140 jaar lang meegedragen heeft. Want hij heeft daarna nog 140 jaar geleefd. Hoe grote zegen moet deze man zijn geweest? Hoe grote zegen moet hij geweest zijn na die tijd? Hij moet een dubbele zegen gerust hebben op zijn rechtspraak. Op zijn handelen met de mensen. Op zijn staatsmanschap. Op zijn vader zijn, op zijn moeder. Dat is een beetje lastig voor hem om moeder te zijn natuurlijk. Op zijn vader zijn. Op zijn man zijn. Hij moet hem, wij zouden zeggen in deze tijd, hij is een betere mens geworden. Omdat hij meer van zichzelf kwijt was geraakt. Omdat God hem gelouterd had. Er zitten nog twee kleine lesjes in. Vers 7. Nadat de Heer deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de Heer tegen Elifas de thema niet zei. Mijn toren is op brand tegen u en tegen uw twee vrienden. Want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. En Job moet dan voorbeden doen en brandoffers brengen en bidden. En ze wordt opnieuw aangesproken. Wat mij dat leerde eigenlijk. Dat je in je omgeving broeders en zusters kan zien. Die depressief worden. Dat je in je omgeving mensen kan zien. Die misschien een verkeerde weg gaan. Door ziekte of wat dan ook. Of persoonlijk in de weten te komen. Kijk, want als je die toespraak leest van Elifas en zo, dat zijn helemaal niet, als je dat goed leest, ja, dat zijn gewoon de woorden van God. Van die tijd. Dat was helemaal niet zo hard. Het klopt ook wat hij zei, grotendeels. He? Job zegt zelf, het is waar wat je zegt. Het klopt. Maar toch vindt God dat Elifas verkeerd gesproken heeft. En ik moet eerlijk zeggen, dat ik bij mezelf heb afgevraagd, Heer, is het bij mij zo dat ik met mensen gesproken heb? Die heb ik willen helpen. Met de juiste intenties, maar dat ik niet juist gesproken heb. Ik moet erkennen, de Heer heeft me geen concrete momenten verteld. Maar ik moet wel zeggen, als wij zielzorg geven aan een ander, laten we dat echt doen onder de leiding van Gods geest. Laten we dat echt elkaar oproepen om dat in alle voorzichtigheid onder de leiding van Gods geest te doen. Want je kan bijbelse dingen zeggen, maar die zijn niet volgens. Maar de Heer kan nog zeggen van je hebt me niet juist gesproken. Dat als ik Biel dat lees, als ik dat lees, dan denk ik ja, dat zijn wel gewoon bijbelse woorden. Het staat in de psalmen, het staat in Jesaja, het staat in de boeken van Mozes. De dulde dingen. Er staan allemaal referenties naar. Het staat in Romeinen. Het staat allemaal referenties. De God, het zijn dezelfde woorden. Als we zielzorg verlenen, als we zielzorg geven aan onze broeders en zusters, laten we dat in liefde en in waarheid doen. Maar laten we afgestemd zijn op de geest. Laten we het van de Heere, we moeten van de Heere weten wat we moeten zeggen. En ik denk dat ik daar niet altijd, eigenlijk, ik heb niet concreet een situatie, maar ik denk dat ik daar niet altijd wijs in gehandeld heb. Soms wil je mensen helpen, want je denkt, oh dat is het fout, ik wil ze helpen. Dat ga ik doen. Ga ik zo doen. En dan ga je het woord van God vertellen. En wat krijg je? Reactie. Het komt niet binnen. Het wordt gedraaid. En zelf word je gefrustreerd. Dan denk je, ja, heb ik het wel goed gezegd? Waarom luisteren ze nou niet? Dat kan toch niet? Moeten we niet doorgaan, moeten we terugstappen. Zeggen, Heer, hoe wilt u dat ik die man of vrouw moet benaderen? Wilt u me helpen? Wij kunnen vaak de mensen niet veranderen. God verandert mensen. Het enige wat wij kunnen doen, is het woord van God in liefde voorhouden. Maar het enige wat we ook kunnen doen, is misschien ook gewoon zwijgen en luisteren en bidden. Ik moet eerlijk zeggen, het heeft mij voorzichtiger gemaakt. Of misschien weer opnieuw gewaarschuwd. Wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Help elkaar terecht in de liefde van de Heer. En word niet teleurgesteld als iets niet gebeurt. Want de Heer doet alle dingen. De Heer loutert soms mensen in het leven. Die laat dingen toe. Die zijn voor ons zo onorthodox. Maar die gebruikt God om de diepste motivaties naar boven te laten komen. Om iemand dichter bij Christus te leren komen. Het is voor de Heer ook risicovol om dat te doen. Het is gelukkig allemaal in zijn hand. Voor de Heer ook risico, want mensen kunnen ook totaal anders ermee omgaan. En ik heb, als ik zo naar Job kijk, en naar de vrienden van Job kijk, Job moest voor hen bidden. Job moest voor hen bidden, omdat ze niet goed gesproken hadden over God. Maar ze hadden wel Bijbelse woorden gebruikt. En ik heb me letterlijk de afgelopen weken gevraagd, Heer, is dat in mijn leven ook zo? Dat is misschien een waarschuwing voor degene die wel recht, die denken recht te wandelen voor God. Of die denken enige kennis te hebben van pastoraat en alles. Ik denk dat het een waarschuwing is. Maar hier wil ik natuurlijk niet eindigen. Ik wil nog met één woord eindigen. Kijk. Wij hebben het geluk en de genade dat Christus onze rechtvaardiging is. Wij durven natuurlijk niet te zeggen, ja, ik ben rechtvaardig of mijn rechtvaardigheid houdt stand. Nee, wij beleiden vaak dat wij in vele dingen struikelen. Hierin is hij ook een type van Christus, Job. Christus is degene die voor ons voorbeden doet. Christus is degene die voor ons het offer heeft gebracht. Christus is degene die onze rechtvaardiging is. Christus is degene die ons lief heeft. Hij is degene. En in hoofdstuk 42 zie je iets terug van de Heer Jezus. Job deed voorbeden en zijn vrienden werden aangenomen. In Johannes 15 worden wij genoemd de vrienden van de Heer Jezus. Deze Heer Jezus heeft voorbeden gedaan bij zijn vader. Deze vriend Jezus heeft een offer gebracht aan Golgotha's kruis. Wat vandaag getuigt dat wij kinderen van de levende God zijn. En op grond van dat offer heeft de Heer Jezus, heeft de Vader ons aangenomen als zijn kinderen. Op grond van dat offer. En zo is deze week spontaan een boodschap geboren toen ik met het boek Job bezig was. Job die werd ernstig gelouterd door een hele zware moeilijke weg. Werd hij een mooier kind van God. Als u, als ons als gemeente en als u als persoonlijk beproevingen, als wij die moeten doorstaan, dan is dat niet om u te plagen, maar dat is om u te helpen. Een echter kind, een mooier kind van God te maken. Want door het lijden heen hebben wij deel aan de opstijging heen. Met vele verdrukkingen, heb Jan nog gelezen, moeten we het koninkrijk van God binnengaan. Verdrukkingen en lijden horen bij het christelijke leven. En die zijn nodig om ons te vormen naar het beeld van Christus. Dus het is de liefdevolle hand van God als u te maken krijgt met loutering en met beproevingen. En als wij dat als broeders en zusters om ons heen zien gebeuren bij andere broeders en zusters, laten wij dan vanuit de geest hen ondersteunen. Met de wijsheid van God zelf. En dat is niet eenvoudig. Dat is niet eenvoudig. Dat is niet makkelijk. Zielzorg is heel kostbaar, maar niet eenvoudig. Daar heb je echt de Heilige Geest bij nodig. En het woord van God. Amen. Vader in de hemel. wil u danken voor de geweldige liefde die er geopenbaard is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En ik dank u wel dat we ook in hoofdstuk 42 zien dat Job een beeld is van Christus. Als hij voorbeden doet voor zijn vrienden. En ik wil u bedanken dat u voorbeden voor ons heeft gedaan en geofferd heeft voor ons. Dat u zelf een offer bent geworden tot de redding van onze zielen. En heren, ik bid heren dat u ons als gemeente echt naar de innerlijke mens echt komt te versterken. Nu we ook in aantallen wat zijn verminderd, heren, wil ik u danken dat we als gemeente zijn blijven bestaan. En dat komt omdat u de Heer van de gemeente bent. En daar eer ik u voor. En ik bid, heren, dat u ons echt als gemeente weer komt te versterken, innerlijk, en ons diep verbindt met Christus. En ik bid ook, heren, dat wij een getuige mogen zijn van Christus in deze regio. En heren, ik zou het ook heel fijn vinden dat u ook mensen wilt toevoegen die we kunnen helpen om meer van Christus te leren kennen. Heer, ik bid ook, heren, dat u ons als wij zielzorg geven, dat u ons, ja, dat we het van u weten, hoe we dat moeten doen. Help ons daarbij, Heer. Wij willen opbouwend uw stem zijn. In alle waarheid en in alle gerechtigheid en in alle liefde. Heer, help ons deze week. Geef de mogelijkheid aan ons om te getuigen van Jezus. Maar ik wil eigenlijk een andere mogelijkheid. Geef ons mogelijkheid om mensen tot Jezus te brengen. Heren, zoals Bernard net het voorbeeld gaf van die karpenvisserij. Heren, maak van onze gemeente die vis met een net. En dat er velen mogen komen. Ik bid, Heren, wilt u dat bewerken. In Jezus' naam. Amen.